Laten we bidden. Ja, Heer, wij verlangen naar Jezus. Kostbaar lam dat stierf voor ons. Dank u, Heer, dat we zo in aanbidding mogen zijn op dit moment. Dat we door de liederen echt in aanbidding zijn en onze stemmen mogen verheffen voor u, onze harten mogen verheffen voor u, onze handen naar u mogen, met onze handen ons naar u mogen uitstrekken. Heer, wat is het goed om samen te zijn. Wat is het goed om te proeven dat we twee en, of meer in uw naam vergaderd zijn, dat u daarbij aanwezig bent. Heer, we zijn zo dankbaar dat we mogen zingen van het verlossingswerk dat u gebracht heeft, Heer, en dat ons dat diepe vreugde geeft. Heer, ik bid dat u ieder aspect van de prediking wilt zegenen. Zodat u de zaal echt wilt vullen met uw geest. Dat u mij wilt leiden in het spreken. Vader, dat het ook voor de kinderen en voor de tieners goed te volgen is, Heer. En dat uw naam echt zeer verheerlijk mag worden, dat uw troon gebouwd mag worden, dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Oi. Hoe is ie? Hebben we er zin in vandaag? Hebben we er thuis ook zin in? Oh, met andere gedachten bezig misschien. Zijn we voorbereid? Of zijn we misschien wat laat gekomen? Of wat meer? Of waren we toch op tijd? Of zijn we vooral bezig met dingen die we thuis allemaal gezien hebben? Of op het nieuws, op tv of op de telefoon. Alle dingen die om ons heen gebeuren. Het is ook allemaal wat, hè? Ja. Nou, fijn dat we er zijn in ieder geval, hè? Dan kunnen we beginnen en dan kijken we dat we er het beste van maken samen, toch? Als ik daar zo voor sta, dan denk je van, ja, Jeroen, wat is dat nou? Waarom sta je daar zo met je handen in je zakken en waarom doe je dat? Misschien herkennen we onszelf er soms wel eens in, dat we er even niet zo'n zin in hebben. Dat we maar even afwachten, of dat we maar kijken wat er gaat gebeuren vandaag. Of dat nou hier is in de samenkomst, of dat het op het werk is of ergens anders. Soms dan hebben we niet zo'n zin. En soms dan hebben we het druk, zijn we bezig met alle dingen die in de wereld om ons heen gebeuren. En soms hebben we niet de juiste houding. En dat is min of meer waar we vandaag ook over gaan nadenken. Van welke houding willen we nou eigenlijk hebben? En hoe komt het dat we zo'n houding kunnen krijgen, de houding die we willen hebben? En waar Paulus ook van zegt, zorg dat je die houding hebt. Waar moeten we dan over nadenken? En dat is waar Paulus, het eerste vers in hoofdstuk 4, waar Paulus iets over zegt. En daar wil ik samen met jullie gaan nadenken. En dan hoop ik dat we aan het eind van de dienst allemaal zeggen, ik wil er niet zo bij staan. Of al is het nou op mijn werk, of thuis als het even gaat, of dat ik zo ga staan, want ik heb daar geen zin in. Maar dat we ons echt laten inspireren door het woord van God. Dat we ons laten inspireren door de kern van het evangelie. En dat we een hele andere houding zullen hebben. Of dat nou in ons lichaam is, of in onze gedachten. Want vaak laten we het niet in ons lichaam zien, maar zijn onze gedachten misschien somber. Nou, daar wil ik met jullie over na gaan denken. En de tekst die we samen gaan lezen, dat is 1 Korinthe 4. En van vers 1. En het is een hele korte tekst, zoals jullie ook al in de e-mail zagen, ook broeders en zusters thuis. Het is een hele korte tekst die we vandaag samen gaan lezen, maar iets waar wel heel wat diepte in zit, vond ik zelf. En Paulus die schrijft daar, laat ieder mens ons zo beschouwen. Laat ieder zo naar ons kijken. Laat ieder mens ons zo beschouwen. Namelijk als dienaren van Christus. Als dienaren van Christus. Laat ieder mens ons zo zien als dienaren van Christus. En daarvoor wil ik 3 stappen met jullie nemen. De eerste stap die we gaan maken is dienaar zijn. Wat betekent het nou om dienaar te zijn? En wat is een dienaar? Wat zegt de Bijbel daarover? Dienaar zijn. De tweede stap die we gaan nemen is belemmeringen. Dus dan weet ik nou wat een dienaar is, maar wat kan mij belemmeren in het zijn van een dienaar? Wat kan mij belemmeren in het zijn van een dienaar? En de derde en de laatste stap, een hele essentiële, is dat we ook herkend worden door de mensen om ons heen als dienaren van Christus. Hoe worden we herkend? Hoe ziet men aan ons dat we dienaren van Christus zijn? Nou, dat zijn de 3 stappen. Als we een dienaar van Christus, een dienaar van Jezus willen zijn, dan is het belangrijk dat we ook weten hoe de Bijbel schrijft over dienaren. En zelfs welke woorden de Bijbel gebruikt over, met betrekking tot dienaar. Want wij lezen heel vaak in de Bijbel dienaar, dienstknecht. Maar welke woorden gebruikt de Bijbel daar nou in de oorspronkelijke tekst voor? En wat wordt daarmee bedoeld? Daar wil ik in die eerste stap met jullie over gaan nadenken. Want er zijn verschillende woorden die de Bijbel gebruikt. Een aantal woorden die kennen wij, broeders en zusters thuis, waarschijnlijk ook. Het eerste woord waar we vaker van hebben gehoord is doulos. Doulos is een woord van dienaar of dienstknecht dat vaak gebruikt wordt. Een ander woord dat gebruikt wordt is diakonos. Diakonos, waar het Nederlandse woord diaken van afgeleid is. Dat is een ander woord wat in het Nieuwe Testament in het Grieks gebruikt wordt om het woord dienaar te omschrijven. Maar Paulus gebruikt beide woorden niet hier in hoofdstuk 4, vers 1a. Hij gebruikt het woord hyperetes. Dus dan hebben we doulos, diakonos, redelijk bekende woorden. En dan de derde die hier gebruikt wordt is hyperetes. Nou, daar wil ik samen met jullie over nadenken allereerst. Wat betekenen die 3 woorden? En dan gaan we daarna de diepte in met betrekking tot de belemmeringen en hoe we herkend worden. Nou, zoals ik al zei, doulos en diakonos zijn voor ons allemaal waarschijnlijk de 2 woorden die vertaald worden als dienaar of dienstknecht die we het beste kennen. En doulos betekent eigenlijk zoiets als slaaf. Een doulos is iemand die absoluut gehoorzaam en toegewijd is. De wil van de meester is de wil van iedereen die zijn doulos is. En als we Jezus zien spreken in het Nieuwe Testament, in de evangelieën, en we zien Jezus parabelen vertellen, we zien Jezus verhalen vertellen, dan gebruikt hij dat woord vaak. En een voorbeeld daarvan is Matteüs 13. Vers 27, daar vertelt Jezus over het onkruid dat tussen het tarwe opkomt. En dan zegt hij het volgende: de dienaren van de Heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? En dat eerste woord wat we hier zien, de dienaren, daar gebruikt Jezus het woord doulos. Nou, nergens in de Bijbel noemt iemand een ander persoon specifiek doulos. Niemand noemt een ander specifiek doulos. Dus als je de ander aanwijst en je zegt tegen hem dienstknecht, dan gebruikt niemand in de Bijbel het woord doulos. Jezus heeft het wel in het algemeen, als hij over dienstknechten praat, in zijn verhalen, in zijn parabelen, heeft hij het over, dan gebruikt hij wel dat woord. Maar nooit iemand specifiek. Paulus, die noemt zichzelf wel vaker zo. En Paulus is niet de enige. Als we kijken naar de brieven van Petrus, noemt Petrus zichzelf ook een doulos. De 2 broers van Jezus, Jacobus en Judas, introduceren zich niet als: ik ben Jacobus, de broer van Jezus. Hij zegt: ik ben Jacobus en ik ben Judas, een doulos van Jezus. Een dienstknecht van Jezus. Zij zien het als een eretitel. Een eretitel. Een titel die laat zien: ik ben toegewijd. Waarmee ze willen zeggen: ik ben absoluut toegewijd aan Jezus. Zijn wil is mijn wil. En dat is wat doulos betekent. Laat de volgende bullet ook maar zien. Dus absoluut gehoorzaam en toegewijd. Dat is wat doulos omschrijft. Tweede is het bekend woord voor ons diakonos. Wat betekent diakonos nou? Tweede woord, diakonos. En een diakonos is iemand die een ander graag wil dienen met zijn talenten. Ieder die wedergeboren is, krijgt van God talenten. En de diakonos is iemand die de ander wil dienen met die talenten, met die genadegaven. Die de ander tot zegen wil zijn. En hier is dat Nederlandse woord dat we gebruiken, ook in de gemeente, diaken van afgeleid. Iedereen die een taak heeft, is eigenlijk een soort diakonos. Dus we zien Kim en Daan en Sam werken aan de techniek vanmorgen. Zij zijn eigenlijk een soort van diakonoi voor ons. Zij zijn een soort van diakonos. Rob en David zagen we net spelen. Zij zijn ook een soort van diakonoi voor ons vanmorgen. Met hun talent willen ze tot zegen zijn van de ander. David Koning stond achter bij de deur iedereen welkom te heten. David is ook een soort van diakonos voor ons vanmorgen. Hij wil ons tot zegen zijn. Ieder wil ons tot zegen zijn met de talenten, met de gaven die hij van de Heer ontvangen heeft. En dat is zo mooi. De gemeente heeft daar zegen van. De gemeente wordt daar door gezegend. Heeft daar voordeel aan. En Paulus gebruikt deze titel ook voor zichzelf. En ook voor Apollos. In 1 Korinthe 3 vers 5, waar we al eerder over hebben nagedacht, daar zegt Paulus, wie is Paulus dan? En wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft. Hier is het woord dienaren, dus dat woord. Dus hetzelfde woord, maar de betekenis is wat anders. De diepte van de betekenis is net wat anders. Goed, diakonos, daarbij ligt de focus van de betekenis op het dienen onder God tot zegen van de ander. Het dienen onder God tot zegen van de ander. Dat is de diakonos. Dan gaan we nu naar dat derde woord. Hyperetes. Een redelijk onbekend woord. Ik heb ook even wat uitzoekwerk moeten doen. Want ik kende het woord zelf ook nog niet. Het woord dat Paulus hier gebruikt, dat zien we hier dus staan. Alleen hier. Alleen hier gebruikt Paulus dat. In de 13 brieven die hij aan ons achtergelaten heeft, die God voor ons bewaard heeft, die God ons gegeven heeft, alleen hier gebruikt Paulus dat woord, hyperetes. En dat is, laat ieder ons beschouwen als dienaren van Christus. Laat ieder ons zien als hyperetes van Christus. Een hyperetes is iemand die zijn taak en doel graag leert van een ander die boven hem staat. Daarmee verwijst Paulus natuurlijk naar Christus, die boven hem staat. Maar degene die boven hem staat, kijkt niet op hem neer. Het woord hyperetes betekent van oorsprong onderroeier. Onderroeier. Wat bedoel je daar nou mee, onderroeier? Dat is iemand die helemaal onder in een groot Grieks schip zat. De onderste roeier. En ik heb daar een plaatje voor opgezocht waar je het goed kunt zien. Laat het maar zien. Hier zien we zo'n groot Grieks schip. En wat je daar ziet, is dat er verschillende niveaus in dat schip zijn van roeiers onder het dek. Je ziet daar drie verschillende niveaus. Je ziet daar, in het schip is er een stuk uitgesneden, hè, dat stuk wat boven het schip hangt. Als je daar kijkt, zie je drie verschillende niveaus van roeiers zitten met drie verschillende niveaus van roeispanen. Dat onderste niveau die je daar ziet zitten, helemaal onder in de buik van het schip, bijna bij de bodem, dat is de hyperetes. Dat is de onderroeier. En Paulus die zegt hier, laten we dan gezien worden als onderroeiers van Christus. Dat is wat het woord oorspronkelijk betekende. Een onderroeier. Nou, als onderroeier is het belangrijk ook dat je luistert en kijkt naar degene die boven je zitten. En dat je goed het ritme volgt. Als je als onderroeier niet het ritme volgt en je gaat even wat anders roeien, je denkt, oh, ik wil even wat langzamer doen dan de rest. Of ik wil het even wat sneller doen dan de rest. Of ik ga het even heel anders doen dan de rest. Dan ga jij niet alleen uit ritme. Maar binnen een aantal seconden zal het één groot gekletter zijn van tientallen roeispanen die allemaal tegen elkaar aan het knallen zijn. Want je moet allemaal in hetzelfde ritme roeien als onderroeiers. Als roeiers samen. En dat is een prachtige betekenis als je daarover nadenkt. Het woord betekent dan ook, later, nadat in de tijd dat Paulus het ook schrijft, krijgt het echt de betekenis van het nauwgezet volgen. Nauwgezet volgen, gehoorzaam zijn, dienen. Dat is de betekenis van hyperetes. Nauwgezet volgen, gehoorzaam zijn. En Paulus zegt, dat is wat ik wil zijn. Ik wil zo'n dienaar van Jezus zijn. Want hij zegt daar, als hij in 4:1a, laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaar van Christus. Als hij het heeft over ons, dan heeft hij het niet over de gemeente in Korinthe. Hij heeft het over zichzelf. Want twee versen daarvoor omschrijft hij wie ons is. In 1 Korinthe 3, vers 22 schrijft hij, het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, alles is van u. Daar hebben we nog samen over nagedacht. Daar refereert hij aan als hij het heeft over ons. Hij heeft het over zichzelf. Maar Paulus zou toch gezien kunnen worden als de leider van de kerk en toch ook Apollos, die man die zo kon spreken. Maar hij zegt, nee, wij zijn onderroeiers. Wij zijn onderroeiers van Jezus. En wij willen allemaal samen optrekken, samen in dat ritme opgaan, samen Jezus volgen, zodat de boot ook niet uit koers raakt. Nou, maar daar houdt Paulus het niet bij. Hij zegt natuurlijk, hij heeft het natuurlijk over zichzelf. Hij heeft het natuurlijk over zichzelf. Hij heeft het natuurlijk over Apollos en over Petrus. Ze willen alle drie hetzelfde doel bereiken. En dat is dat God verheerlijkt wordt en dat de gemeente van Jezus Christus gebouwd wordt. Ze denken er niet aan om zich te gedragen zoals ik me net gedroeg toen ik hiervoor stond. Paulus zegt, nee, ik ben een onderroeier. Ik ga niet zo staan zoals Jeroen staat. Ik ga in het ritme en ik ben toegewijd en ik werk nauwgezet. Een aantal hoofdstukken verderop zegt Paulus ook in 1 Korinthe hoofdstuk 11 het volgende. In 1 Korinthe 11 vers 1 zegt hij, wees navolgers van mij, zoals ik navolger ben van Christus. Wees een navolger van Paulus. Paulus zegt dus ook tegen ons vandaag, wees een onderroeier, net als ik. Ik wil een onderroeier zijn, ik wil een dienaar van Jezus zijn en ik wil jou oproepen om ook zo te leven. Volg het ritme van het roeien nauwgezet. Wees Jezus gehoorzaam en dien hem met een toegewijd hart. De oproep van Paulus om hemzelf als dienaar van Jezus te zien, is dus tegelijkertijd een oproep aan jou en aan mij. Zien we onszelf ook als dienaren die allemaal invloed hebben op hoe het schip vaart? Met ons roeien? Is het voor ons, net als voor Paulus en Petrus en Jacobus en Judas, een eer om een dienaar van Jezus te zijn? Of misschien twijfelen we er wel eens aan of we een goede dienaar van Jezus zijn. En als we als Jezus dienaren willen leven, dan is het juist goed om ook na te denken aan wat een belemmering kan zijn in ons dienaar zijn. Wat zijn die belemmeringen om te leven als dienaren van Jezus? Ik wil er drie met jullie over denken. Drie belemmeringen. De eerste belemmering die er kan zijn, is een belemmering van onwil. Onwil. Stel, iemand van jullie heeft een camera bij zich en die zegt, ik ga Jeroen een hele dag filmen. 16 uur van de dag loop je achter me aan met die camera. Alles film je. En op een gegeven moment loop ik zonder dat ik het in de gaten heb, langs een kat die in het nauw zit in de hoek. Ik zie die kat niet. Maar die kat die ziet mij groot en die schrikt. Die springt op me af en die begint te krabben. En ik denk, rotkat. En ik geef de kat een schop. En je pakt die paar seconden van dat filmpje van die 16 uur. En je zegt, kijk eens naar die paar seconden waar Jeroen zo doet. Is dat nou een dienaar van Jezus? Zie je hoe die met die kat omgaat? Hij roept van alles erbij en hij schopt het beest. Dat is toch geen dienaar van Jezus? Dus je kunt die ene minuut eruit knippen en daarop wijzen. Of je kijkt naar die hele film van 16 uur en zegt, nou, als ik kijk naar die hele film, ja, dan denk ik wel dat Jeroen christen is. Maar als je in die 16 uur gaat kijken en je ziet me niet liefdevol doen naar mensen, je ziet me boos doen in het verkeer, je ziet me nergens de regels volgen, je ziet me continu morren en je ziet dat ik continu kijk en luister naar dingen die God niet eren, dan zeg je, ja maar, Jeroen, als ik nou het hele filmpje zie, dan denk ik, ja, ik zie eigenlijk geen getuigenis van jou. Waar volg je Christus nou? Je zegt dat je Christus volgt, maar ik zie zoveel momenten, niet één momentje, maar de hele film is gewoon een aaneenrijging van dingen die God niet eren. Onwil is de ernstigste belemmering. Dat is niet willen, het niet willen volgen. Het laat een ongewillig hart zien. Een hart dat niet vernieuwd is. Een hart dat niet gewillig is om Jezus te volgen. En Jezus zegt in Lucas 6, vers 46. Waarom noemt u mij Heere, Heere? Waarom zegt u, ik ben de Heer van uw leven? Maar doet u niet wat ik zeg? En in Johannes 14, vers 15 zegt Jezus. Als u mij lief hebt, dan neemt u mijn geboden in acht. Onze gehoorzaamheid aan Jezus' geboden laat zien dat we zijn dienaren zijn. Dat we hem werkelijk als onze Heer beschouwen. En een hoofdstuk verder zegt Jezus in Johannes 15, vers 14. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Wij zijn vrienden van Jezus als we zijn wil doen. Als we zijn geboden in acht nemen. En als we dat structureel niet doen, dan is er onwil. Dan is er een ongewillig hart. En dan zijn we zijn vrienden niet. De tweede belemmering is drukte. Martha, Maria en Lazarus waren twee zussen en een broer. Ze waren familie van elkaar. Ze woonden net buiten Jeruzalem, 2,5 kilometer buiten de stad in een dorpje. En deze vrienden van Jezus, die werden door hem bezocht op een dag. Jezus besluit om bij hen op bezoek te gaan. En op die dag dat hij hen bezoekt, gaat hij het huis binnen. En veel mensen die volgen Jezus op dat moment en gaan mee dat huis naar binnen. En Jezus begint dan onderwijs te geven. En dan lezen we het volgende in hoofdstuk 10, vers 40 tot en met 42. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij, Heere, zeg toch tegen Maria dat ze me helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Martha was druk bezig met goede dingen. Hoe vaak zijn we niet bezig met goede dingen? Ze was bezig met het bedienen van Jezus. Bezig met het bedienen van hen die Jezus wilde volgen en naar hem wilde luisteren. Bezig met het bedienen van de gasten. En hoe goed het ook is, zegt Jezus, er is nog iets beters. Maak je niet bezorgd. Zoek die rust. Maak je zelfs niet bezorgd om deze goede dingen. Kom zitten en ben bij mij. Luister naar mij. Kom in die rust bij mij en leer vanuit de rust een dienaar van mij te zijn. En zo kan drukte, het stellen van verkeerde prioriteiten en het doen van dingen mij en ons ook bezighouden. Zeker in het land waarin we leven. Het is een land met zo'n hoog leeftempo. Als ik in Latijns-Amerika kom, als ik met naar de familie van Patricia ga, dan ervaar ik daar zo'n rust in de manier waarop mensen daar leven. We leven in een land met een hoog leeftempo. En de drukte kan ook zo vanwege de cultuur ons zo in beslag nemen. Het heeft ook met onze cultuur te maken. Maar Jezus die roept ons hierop en die zegt, denk goed na. Stel je prioriteiten. Zoek de rust. Kom als dienaar van mij in die rust. De derde belemmering die Jezus, de derde belemmering die we hier zien, die we zien in het volgen van Jezus, in het zijn van dienaren van Jezus, dat kan angst zijn. Angst. Er is een moment waarop de discipelen van Jezus met boten over het meer van Galilea gaan. In het donker. Ze gaan met boten over het meer van Galilea. En ze weten niet hoe ze verder komen, want de wind waait zo hard. Hoe komen we daar nou? Hoe komen we nou aan de overkant? De wind waait zo hard. En dan in de nacht komt Jezus over het water aangelopen. En eerst schrikken ze. Dat kan toch niet? Dat moet een geest zijn. Dat moet een spook zijn. Dat kan toch niet dat iemand over het water loopt? En dan zegt Jezus, ik ben het. En de discipelen die kijken en zeggen, het is Jezus. En Petrus die zegt, Jezus, bent u het? Mag ik de boot uit? Mag ik bij u zijn? En Jezus zegt, ja, Petrus, kom. Stap uit die boot. En hij stapt uit de boot en zet zijn eerste stappen op het water. En hij kijkt naar Jezus en hij loopt naar Jezus toe. En dan kijkt Petrus ineens rond en hij ziet wind. En hij ziet golven. Hij wordt zo in beslag genomen door wat er om zich heen gebeurt, dat hij ten onder gaat. En dan zegt Jezus, Petrus, kom, hou mijn hand vast, wees bij mij, wees niet angstig, kijk niet naar wat er om je heen gebeurt, kijk niet naar wat corona allemaal met de maatschappij doet, kijk niet naar alle bedrijven die het zo moeilijk hebben in Nederland, kijk niet naar de rellen in al die steden die we hebben gezien, kijk niet naar hoe mensen zo verhard met elkaar omgaan op sociale media. Kijk niet naar hoe de politiek een steeds meer antichristelijke koers vaart. Kijk naar mij. Kijk naar mij, zegt Jezus. Alles wat we om ons heen zien kan ons zo bang maken. We hebben de televisie in de woonkamer staan. We hebben de mobiel in de tas. In de jaszak zitten of in de broekzak. We hebben de laptop bij de hand, we hebben de tablet. Overal kunnen we iedere seconde van de dag zoveel mogelijk storm en wind binnenhalen in ons eigen leven als we zouden willen. Met de schermen om ons heen. En Jezus zegt, kijk daar niet naar. Kijk naar mij. Wees niet angstig. Laat je niet overmannen door de storm. Laat je niet overmannen door de wind. De schrijver van de bekende psalm die zegt, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. U bent bij mij. God is bij ons, net zoals Jezus bij Petrus was op het meer van Galilea. De vraag is of we naar de omstandigheden om ons heen kijken, of dat we naar hem kijken. 1 Petrus 5 vers 7 zegt, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. God is niet alleen bij ons, hij is niet bij jou en mij, maar hij zegt, ik zorg zelfs voor jou. Ik zorg voor jou. Zien we dat? Ervaren we dat ook nu? Met alles wat er om ons heen gebeurt? Vullen we onze gedachten met die dingen waar we dankbaar voor mogen zijn? Paulus die schrijft in Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Die vrede van God, die verdrinkt de angst. Die verdrinkt de angst die jou en mij zo kan belemmeren in het leven, als dienaren van Christus. En zo hebben we over 3 belemmeringen na mogen denken. Over angst, over drukte, over onwil. En mogelijk bepaalt God jou nu bij deze, een van deze, of ook bij een andere belemmering. Dan schrijft hij op en denkt daarover na, ga daarmee naar Jezus en zeg, Heer Jezus, dit belemmert mij. Dit belemmert mij in het zijn van een dienaar. Ik wil u volgen, ik wil een dienaar van u zijn en ik wil ook dat de mensen om mij heen zien dat ik een dienaar ben van u. Hoe kan dat? Hoe kan dat dat mensen dat nou van mij gaan zien? Ik wil het zo graag. We willen het als gemeente zo graag. We verlangen daarna dat mensen om ons heen zien dat we dienaren van Jezus zijn. Hoe worden we herkend? Hoe zien wij aan elkaar en hoe zien de mensen om ons heen dat wij dienaren van Jezus zijn? Dat we dienaren zijn van de ware God. Wat is die onderscheidende factor? Doordat we op zondag naar de kerk gaan? Is dat het? Of doordat we bidden voor het eten? Doordat we de Bijbel lezen? Doordat we van alles doen in de kerk? Of doordat we juist sommige dingen niet doen? Is dat hetgene, door al die dingen te doen? Ook al zijn dat allemaal goede dingen. Maar is dat dan hetgene waar men ziet dat we dan dienaren van Christus ziet? Ik denk niet dat we het in het doen moeten zoeken. De dingen die we doen, die ik hier noem, zijn goede dingen. Maar het zijn gevolgen van wie we zijn. En daar ligt het. Op het zijnsniveau, niet op het doensniveau. Maar wat wil God dan dat we zijn? Wat is dat dan? Waarin maak ik het onderscheid? Waarin ben ik anders als christen? Waarin zijn wij bij uitstek zichtbaar als dienaren van Jezus? Nu is er meer dan ooit in de laatste decennia meer pijn en verdriet en moeite in Nederland te zien. We moeten een hele tijd teruggaan voordat we weer periodes vinden dat het zo onrustig en zo moeilijk was. Wat is dan waar we het verschil kunnen maken? En ik denk dat Gods woord ons zegt dat dat de vreugde is. In situaties van pijn, verdriet en moeite is het christendom, ons geloof op Jezus Christus, dat we hem daarop gevestigd hebben, is de enige bron die zo'n diepe hoop, zo'n diepe vreugde, zo'n blijdschap kan bieden dan geen ander geloof. Maar waar ligt dat dan aan? Waarom kunnen wij als christenen die diepe gefundeerde vreugde ervaren in momenten dat er juist grote moeite is? Waarom kunnen wij nu vandaag zulke diepe, grote, onwankelbare vreugde ervaren als er in dit land zoveel onrust is? Waarom is er vrede in het huis? Waarom kunnen wij dat als christenen beleven? Vrijdagochtend was ik me aan het voorbereiden op de dienst van vandaag. Ik luisterde naar een predikant die vertelde over de kern van het evangelie, de kern van de Bijbel. Hij vertelde dat de mens compleet verloren is en geen enkele mogelijkheid heeft om zichzelf te rechtvaardigen. En hij bleef maar doorgaan. Niets dan oordeel verdient de mens vanwege zijn zonde. De Bijbel staat er vol van. Hij zei ook, als ieder van ons hier in de zaal een apparaat op zijn hoofd zet en alle gedachten die wij hebben, die we nu hebben, die we hebben als we alleen zijn, die we hebben als we boos zijn, als we gefrustreerd zijn, als die hier op het scherm vertoond zouden kunnen worden, zei hij, dan zouden we willen vluchten. Ik zou in ieder geval willen vluchten. Ik zou niet meer voor jullie durven staan. Ik ben dankbaar dat de Heere God het alleen ziet. Ik zou me willen verstoppen. Ik zou geen mens meer durven zien. Zo ben ik. Zo zijn wij. Zo is de mens. God, die zo rechtvaardig, zo heilig, zo goed is, kan niets anders doen dan Jeroen Timmermans te oordelen. Gods oordeel ligt over mij. En nu zeg je, Jeroen, wacht. Stop eens even, Jeroen. Je zou het hebben over vreugde. Ik hoor alleen maar oordeel. Waar is je vreugde? Ik hoor alleen maar oordeel. Maar dat klopt. Er is ook vreugde. Want God zelf is namelijk met een uitweg gekomen. Hij is zelf naar de aarde gekomen voor jou en voor mij. En heeft al die schuld, al die zonde op zich genomen. Hij heeft zichzelf laten kruisigen aan het kruis op Golgotha. Zo ver was hij van de Vader af, dat hij zei, mijn God. Hij kon niet meer zeggen, Abba Vader. God was zo ver weg van hem, dat hij zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En zo heeft God voor ons verzoening gebracht. Voor ieder die daarin gelooft en dat ook wil volgen. Dat wil naleven. Hij houdt van jou. Hij zorgt voor jou. Hij is er voor jou als je verdrietig bent. Hij vormt jou en mij naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus door alle moeilijke dingen. Hij redt ons van het eeuwige oordeel en geeft ons een eeuwige toekomst in de hemel met hem. Het is daar zo mooi dat we in de eeuwigheid niet één traan zullen laten. We zullen verrukt zijn iedere dag van ons leven. Nou, geloven we dit? Geloven we dit? Houden we ons hieraan vast? En als we dat proeven, als we dat ervaren, als we daarnaar kijken en we zeggen, Heer God, wat een liefde, wat een genade voor mij, wat een ontferming over mij. Mag ik van u zijn? Houdt u van mij? Zorgt u voor mij? Mag ik straks zo eeuwig bij u zijn? Heer Jezus, bent u nu nog steeds bezig met het bouwen van al die woningen voor mij en mijn broeders en zusters als ik straks met hem in de hemel, met u in de hemel mag zijn? Wat een liefde! Wat een genade. Als ik dat zie en als ik dat proef, dan is er toch alleen maar diepe vreugde in mijn hart. Dan zeg ik, wauw, dit is het. Heer Jezus, wat een vreugde brengt u mij. Dan kan dit allemaal in Nederland gebeuren en dan is het zeker ook moeilijk. Maar dan heb ik die diepe vreugde in Jezus Christus. En hou ik me daarom vast. En daarom loopt de Bijbel ook over van vreugde. Als we kijken naar de psalmen. Psalm 16, daar staat, u maakt mij het pad en leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Psalm 37, vers 4a. Schep vreugde in de Heer. En het zijn maar twee versen uit de psalmen, maar de psalmen lopen er van over. Ook in het Nieuwe Testament. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde. Blijdschap. Blijdschap. Romeinen 5, vers 13. Ik begon al de dienst mee. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede. Waarin? In het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop wel gehoop. Jezus komt terug. Hij verlost jou en mij. Dat is de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. Blijdschap en vreugde in hoop. Als de wereld om ons heen ten onder gaat en we zien epidemieën, we zien stormen, we zien bosbranden, we zien warmte die alleen maar toe aan het nemen is in de wereld om ons heen. We zien dat mensen praten over de stijgende zeespiegel. In Openbaring staat het. In Openbaring staat er, mensen zullen bang zijn voor het stormen van de zee. Het stijgen van de zeespiegel en nog veel meer. Als we dat om ons heen zien gebeuren. En als die barensweeën steeds sterker worden en de bergen en zeeën en sterren roepen, wanneer komt Jezus terug? Wanneer komt Hij terug? Als haat tussen mensen toeneemt, dan roepen wij als dienaren van Jezus, Hij komt spoedig. Hij komt spoedig. Onze hoop is in Hem. Onze vreugde is in Hem. Onze dankzegging is voor Hem. Laten we hem nou in voor- en in tegenspoed, in alles wat er in dit land en wat er ook om ons heen gebeurt, in vreugde nauwgezet volgen, zoals Paulus dat zegt. Laten we hem gehoorzamen, zodat de mensen om ons heen ook zullen zeggen. Dat kan niet anders. Zie je dat? Zie je die vreugde? Zie je die vrede bij die ander? Dat moet toch wel iemand van Jezus zijn. Daar proef ik het gewoon. En dat is mijn hoop voor mezelf. Dat is mijn hoop. In alles wat ik doe. En dat is mijn hoop voor ons allemaal. Dat we zeggen, ja, zo wil ik overkomen. Dat die diepe vreugde en die diepe vrede in mij is. Ook voor de broeders en zusters thuis. Dat we zeggen, ja, dit is het. Dit is het. Jezus is voor mij gekomen. Ik heb een eeuwige toekomst met hem straks. Wat een liefde. Vreugde. Vreugde. Door het woord van God. Laten we zo dienaren zijn van Jezus, tot eer van Hem. Tot zijn glorie. Laten we bidden. O Vader in de hemel, we zijn U zo dankbaar voor Uw woorden. Iedere keer opnieuw is het zo rijk. Al pakken we maar een halve vers uit Uw woord, het is ons zo kostbaar. En het geeft ons zoveel zegen om erover na te denken, Heer, en te zien dat U vreugde wilt voor ons. Verblijd U in de Heere, roept U ons op. Verblijd U in mij. Maar Heere, wat is het ook een blijdschap die we mogen ervaren in dat kostbare verlossingswerk, in die overvloedige liefde, in die rijke genade die we hebben ontvangen in Uw Zoon Jezus. O Heere, we willen U aanbidden. We willen U tot eer van U leven. Heere, ik ben U zo dankbaar voor Uw woord. Ik ben U zo dankbaar voor Uw Zoon. Ik bid, Heere, dat als we naar buiten gaan, en als we overvallen worden door dingen die we om ons heen zien gebeuren, dat we zeggen, nee, maar dit is mijn houvast. U bent mijn vreugde. Zo bid ik dat voor de hele gemeente. Zo bid ik dat voor onze kinderen. Voor onze tieners. En voor ons als volwassenen. Voor ieder van ons. Waar we ook staan. En dat we uitroepen, ja, Hij is mijn vreugde. Dat zo de wereld ons mag zien. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, Jeroen. Het laatste lied wat we willen gaan zingen, dat is, heet No Longer I. Dat wil dat zeggen in het Nederlands, niet langer ik. Ik wil God dienen.
Christ who lives in me, Christ. Christ who lives in me, Christ who lives in me, it is no longer I, it is Christ who lives in me, Christ who lives in me, Christ who lives in me.
Ik wil u vragen om te gaan staan. De Heere zegen u en de Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u deze vrede, deze diepe vreugde. Dat Jezus voor ons gekomen is en dat Hij ons ook halen zal. Amen.
At the cross where I first saw the light and the burden of my soul roll away. It was there by faith I received my sight, now no longer I, but Christ in me. I will run to the cross where you opened up my eyes. I will sing of the love that saved me. I will bow in the place where your death became my life. I will run to the cross. Yes, I will run to the cross. It is no longer I, it is Christ who lives in me. Christ who lives in me, Christ who lives in me, it is no longer I, it is Christ who lives in me, Christ who lives in me, Christ who lives in me, it is no longer I, it is Christ who lives in me, Christ who lives in me, Christ who lives in me. At the cross where I first saw the light and the burden of my soul rolled away. It was there by faith I received my sight, now no longer I, but Christ in me.
Amen.